Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik bedoel, als je hem niet opstelt, wordt hij ook niet uitgefloten.
Nee, maar hij, om onverklaarbare redenen, staat hij altijd in de basis.
Een waarom? Praktische oplossing.
Krijffiaanse wijsheid.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game.
Dit is Hartgras podcast 154, als Pelle goed heeft geteld. En tegenover mij zit Frans Tomezen, naast hem zit Thomas Heerma van Vos en naast mij zit Suze van Kleef. Welkom jullie allemaal. Vorige week hebben we gepraat over stadionzang. En als voorbeeld noemden we She Loves You van de Beatles, gezongen door de Kop. De Kop, dat is een tribune van Liverpool in 1963. En dat ging zo. Nou, dat vonden we dat heel zuiver gezongen. En B, pakten ze met z'n allen toch die hoge noot. Dus hoe kon dat, vroegen wij ons af. Nou heeft Pelle een zwager en die heet Tristan Knelange en die is muzikoloog. En aan hem heeft Pelle gevraagd hoe dit zat.
De reden dat dat zo makkelijk zuiver wordt is eigenlijk dat het heel veel energie kost om net vals te zingen. Als je net een toontje erboven of net een toontje eronder zingt, dan hebben die boventonen van die tonen hebben heel veel ruzie met elkaar. En dat gaat heel, creëert veel ruis, zou je kunnen zeggen. En dan is er gewoon de neiging, zeker als je goed ingetuned bent op elkaar, dat die tonen naar elkaar toe kruipen. Het is een beetje de weg van de minste weerstand. En het tweede wat mij opviel is dat het zo ontzettend hoog is wat ze zingen. Ik heb eens een filmpje opgezocht van de F-side. En dan zingt zo'n capo, zingt dat dan voor. En dat is een hoge G. En dat ligt echt boven in het tenorbereik. Dus de meeste mannen, bassen, baritons, die kunnen daar gewoon niet bij. Behalve op de tribune en waarschijnlijk onder invloed van. En het heeft volgens mij ook te maken met emoties. Hè? Als je lacht of huilt of een extreme pijnscheut hebt, dan is je stem in staat om een hele hoge klank uit te stoten. Terwijl wanneer je de controle erop houdt, is het vaak veel moeilijker om zo mooi, hard en hoog en helder te zingen als vaak in het stadion gebeurt.
Wow. Nou, Frans, jouw vrouw maakt een muziekprogramma, ja. Dus jij bent zeg maar...
deze ook tot kennis.
Deskundige...
Muziekoloog, zouden we je kunnen noemen.
Deskundige by proxy. Ja. En wat vind jij hiervan?
Ik ben wel goed in vals zingen, dus het kost mij inderdaad ook veel energie om...
Om vals te zingen?
Ja, om te zingen überhaupt daardoor. Dus ik luister liever.
Ik vond het wel een goede verklaring. Dus ze zijn op elkaar ingespeeld eigenlijk, hè? Want ze zijn vaak op elkaar ingetuned.
Ja.
En daarnaast zijn ze zo overkomen door emotie dat ze de hoogte in kunnen.
Ja, ja. Ik vond eigenlijk het begin het sterkste. dat je wordt als het ware door je sociale context gedwongen om zuiver te zingen. Ja. Omdat je hetzelfde denkt als je medesupporters bijna. Hij had nog in een ander stukje, hoorde ik nog, had hij een vergelijking zoals zijriviertjes als het ware vanzelf uitkomen in de grote rivier.
Nu begrijp ik het.
Hè?
Ja, deze hielp me echt wel nog even.
Vind je niet? Dat is dus de metafoor.
Ja, en je hebt de theorie van Elias Canetti uit Massa en Macht, dat mensen als ze dicht op elkaar gepakt zitten, één lichaam gaan vormen. Dat heeft hij het fascisme uit verklaard. Dus dat begint al in de tram, zegt hij dan. Als je probeert het lichaamscontact te vermijden, maar op een gegeven moment als die tram te vol wordt gepropt, is dat onmogelijk geworden om nog de vrije ruimte te vinden. En dan is het enige oplossing om je zelfmoord te plegen of eruit te springen. Eruit te zwemmen, zeg maar, uit die mensenmassa. Je over te geven en maar mee te bewegen in de bochten. En dat verklaart het misschien ook. Deze jongens die staan altijd op een kluitje en elkaar op te fokken. En dan is het heel moeilijk om niet mee te gaan. Want ik vind het heel makkelijk, eerlijk gezegd, om op een tribune, zeker bij Ajax, weinig emotie nog te voelen. Dus ik vind het toch niet helemaal verklaard, die emoties. Hè? Maar ja, die drugs misschien wel. Hè?
Nou ja, we weten wel dat ze bij Feyenoord ook zuiver zingen. En daar zitten ze vrij dicht op elkaar, toch?
Daar zitten ze op, dat weten wij uit ervaring, hè? We hebben nog wat stoeltjes proberen.
Don't mention the war.
Er zouden best wat stoeltjes dus uitgehaald kunnen worden. Maar.
Thomas, wat vind jij van de muzikale verklaring?
Ik heb een jaar met deze muzikoloog gevoetbald. En ik had gewild dat hij zulke trivia af en toe daar tussendoor deelde.
In de rust?
Want, ja, daar werd ook helemaal niet gezongen. Daar werd uitsluitend verloren. En ik vond dit een heel...
Plausibel.
Plausibel. Ik hoop dat de capo van de F-site dit ook meekrijgt.
Ja.
Ik vind wel de theorie te mooi om onwaar te zijn.
Ja, ik ga het niet kapot checken. Nee. En bovendien is dit gewoon een expert. Dus daar moeten we naar luisteren.
Nou ja, precies. Ja. Dus het is net als zeg maar de Nederlandse televisie. Je pleurt ergens een expert bij en huppatee, de waarheid wordt verteld. Voor sommige anderen zeggen dan weer, ja, daar is ook maar een mening. Hè. Maar het was niet echt een mening. Hij gaf wel echt wel verklaringen. Psychologisch en zo. Nou, jij was bij Vitesse Volendam, hè?
Zeker, ja.
En het was eigenlijk, ik heb daar een flink stuk van gezien. Leuke wedstrijd.
Hele leuke wedstrijd. Je gaat daar van tevoren naartoe. Nou,
zonder hoop.
Zonder hoop, zonder verwachting ook. Je denkt, valt er alsjeblieft gewoon in ieder geval een doelpunt? Want het zijn ook nog eens de minst scorende ploegen. Creëren vrij weinig, zit weinig voetbal in. En je denkt ook, ja, misschien hebben ze het ook gewoon al opgegeven. Want ze staan stijf onderaan. 17 en 18, evenveel punten, even weinig punten. Doelsaldo van min 30, alle twee. Dus je gaat er naartoe met weinig verwachting om in ieder geval vermaakt te worden. Maar dat bleek heel anders te liggen. Dus in de derde minuut en in de zesde minuut lag je er al in.
Ja.
En door een wonder verder geen doelpunten.
Ja, ook dat nog eens. Want het was echt een soort eenrichtingsverkeer 90 minuten lang.
Drie keer op de lat.
Ja, Vitesse speelde gewoon echt best wel goed. En Volendam gaf daar ook alle ruimte en reden toe. Maar ik heb me ontzettend vermaakt op de tribune. En ook qua sfeer.
Het zat ook helemaal vol, zag ik, of niet?
Niet helemaal, maar er zaten 19.000 mensen bijna. Dus dat is een hoop. En sfeeracties en... Ze gingen bij elk gewonnen duel ook al op de banken. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Als je dan gewoon besluit, we gaan er gewoon achter staan. En elke gewonnen meter is al, is al een reden voor applaus. Dus ik heb een enorm leuke wedstrijd op het slechtste veld van Europa gezien.
Ongelooflijk, hè? Dat was
dit
een soort...
is echt niet normaal.
En van, ze zijn nu bezig om een nieuw veld neer te leggen.
Zo ziet zo'n terrein eruit als een circus of een kermis is afgebroken.
Mijn collega die zei, dat is volgens mij gewoon gisteren een concert hier geweest. Ja. En niemand stond op de tribune, iedereen op dat veld. Zo zag het.
Maar waarom leggen ze dan zo'n mat niet op zaterdag neer?
Dat is mij volledig onduidelijk. Want inderdaad, nu, het was zo dat er geen nieuwe mat kwam, omdat het te duur was om het er helemaal uit te halen. En we weten ook dat Vitesse op dit moment financieel matig in de wedstrijd zit.
Ja.
Maar dan kan het nu ineens wel. Dus dat begrijp ik ook niet zo heel
John
goed.
John van der Brom die wist te vertellen dat die bak verroest was of zo. Dat je hem niet, als je dat spul eruit trok, dat het dan helemaal...
Hij zat gisteren, zat hij daar
bij... Ja, geloof ik.
Ja.
Hij staat bij Studio Voetbal.
Voetbal, hè, ja.
Ja, ja. Ja, Sjoerd zei dat volgens mij. Maar het was in ieder geval, de reden was geld, maar dat is dus op maandag dan geen reden meer. Zo. Nee. Maar
klinkt wel echt wel als Vitesse.
Nou dit. Ja, het is ook natuurlijk wel zo dat ze het op dit moment ook wel druk zijn met andere zaken.
Ja.
Ik bedoel, een uur voor de wedstrijd kregen we te horen dat de algemeen directeur op was gestapt. Dus
ja.
Het is, ja, ze zijn daar wel...
Hoe was die rechtsbuiten? Ik zag een paar behoorlijk goede acties.
Dat was geweldig, ja. Hadji Moussa, speler uit...
Oh ja, dubbele naam.
Hadji tweede Moussa. Divisie, tweede niveau van België. Ook een club waar die Coley Perry eigenaar van is. Dus daar kan je dan gemakkelijker mee handelen. Dus die hebben ze overgenomen. En nou, ik durf wel te zeggen dat een hoop mensen nog nooit van hem hadden gehoord.
Dat kan je rustig hopen.
Ik kijk niet wekelijks naar de tweede divisie in België, laat ik het zo zeggen. Maar het was geweldig. Die elke bal in de voeten zette hij een dribbel in. Ik zag nog wat cijfers. Hij heeft 14 dribbels ingezet. En ja, hij stond tegenover die George Cox, die linksback van Volendam. Nou, die heeft echt niet geslapen vannacht. Die ging helemaal in. Dat je op een gegeven moment iemand zo'n draai van 360 graden ziet maken van waar ben ik en hoe heet ik, weet je wel?
Dus, ja. Dus die werd, en hoe heet hij?
Ja, gewoon een hele mooie, hele korte kap. Dus je weet dat hij hem gaat doen na drie keer, maar alsnog, ja, alsnog trapt hij erin. Dus het was zeer attractief en echt een hele mooie techniek.
Ik begrijp wel een beetje dat Sturing toch weer optimistisch geworden is van die wedstrijd. Want Vitesse was natuurlijk helemaal niet slecht.
Nee, vorige week tegen Heracles, eerste helft waren ze ook.
Speelde niet als degradatiekandidaat.
Nee, maar wel tegen ook een ploeg die echt zo slecht was, Volendam.
Ja.
En ik begrijp ook, kijk, ik denk dat je hier als trainer inderdaad hoop uithaalt dat je niet nog nul punten gaat halen. Maar de achterstand op plek 16 en al helemaal plek 15 is zo groot dat ook al richt je je op en win je nog 5 wedstrijden, dan wordt het nog heel lastig.
Ja, ja, tenzij RKC alles verliest.
Ja, maar ik vind RKC ook geen slechte ploeg.
Er staan 9 punten voor, dacht ik.
Volgens mij RKC 9 misschien, ja.
Op Vitas. En ze hadden zelfs allerlei celebrities in de Volkskrant genoemd die aanwezig waren, van Roosmalen. Heb je die gezien?
Nee.
Oh,
nee.
Dan was hij er niet.
Nou ja, misschien zit hij ergens anders, hè? Dat kan.
Ja, hij zit met zijn vrienden op zo'n vak.
Ja, ja, zit dan op de perstribune. Misschien net een andere...
Ja.
Nee, dus...
Maar heb jij begrepen waarom die aanvraag is afgewezen? Ik snap niet dat die man dus ook gewoon daar was, die Perry. Dat hij niet woedend naar de Verenigde Staten is teruggevlogen.
Ja, maar hij heeft gezegd dat hij een hart voor de club heeft en dat hij de club wil helpen.
Ja.
Er wordt hier een beetje schamper gelachen. Nee, dus het plan B zou zijn dat hij dan een minderheidsbelang neemt. Dus dat hij alsnog wel betrokken blijft en dan volgens mij 24,9% heeft.
Oké, en net als Radcliffe bij Manchester United. En dan gewoon zelf 300 miljoen erin stopt.
Dat kan.
Ja.
Maar dan ben je gewoon geen eigenaar.
Nee.
Maar het idee van Marcel begreep ik dat het idee van juist van deze leiding was om die club helemaal leeg te trekken en met schulden achter te laten.
Dat Perry die naam heeft.
Ja, dus dat het idee was dat het juist desastreus, begreep ik, maar ik verdiep me niet heel erg.
Nou ja, kijk,
Vitesse, dat zeggen ze natuurlijk altijd van elke durfkapitalist.
Ja. Wat ga je nog uit Vitesse trekken?
Nee, ja, maar je kunt wel natuurlijk op zo'n club veel geld lenen.
Mm.
En die leningen achterlaten en er vandoor gaan.
Nou ja, de Glazers doen dat bij Man United ook natuurlijk.
Ja. Zit even te kijken naar de punten.
Ik heb zelf niet goed opgelet bij economie, dus ik neem het maar over altijd dit soort dingen.
Slecht, hè, economie. Waardeloos vak ook. Ik begreep er niks van. We hadden professor Heertje. Standaardboek.
Oh, ja.
Heette dat? Kleine economie of zoiets? Was echt,
volgens mij had ik dat ook nog.
Ja. Oh ja?
Ja, volgens mij is er weinig, weinig ververst.
In de economie is weinig veranderd. Hè?
Ja. Daar,
het is trouwens maar 5 punten afstand Volendam RKC.
En daar plukt Raoul Heertje nog steeds de vruchten van natuurlijk.
Die blijft maar lachen. Ja.
Zou ze nog steeds dat boek van Heertje op school gebruiken?
Ja, dat nou ja, kan nu niet meer.
Jij
toch?
Bent heel jong.
Nou, dat valt ook wel mee.
Ja, je wordt toch ouder, hè? Ja. Uiteindelijk, ja.
Jarenlang de jongste geweest, maar dan toch ineens ben je ook een oude man. Ja.
Ja, dat ze voor je gaan opstaan in de tram.
Is ja, dat ik al? Probeer nog te fietsen, maar okay. Ja, het stadium is nabij.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dan waren drie van ons gisteren natuurlijk in de arena bij Ajax NEC.
Ja, en twee van ons de hele speelduur.
Ja.
En eentje vlak voor tijd.
Ja, maar ik was met mijn dochter en die heeft een baby.
Ja.
En die moest weg. Ja. En toen we in de auto zaten, toen viel het woord gelijkspel. Toen,
toen ging je radio uit, geloof ik.
Toen ging de radio uit, ja. Gek, gek, hè?
Maar jullie zullen niet verbaasd zijn geweest.
Maar de radio doet het nog wel.
Ja, hij doet het wel, ja. Nou, weet je, ik, na afloop zei van het schip dus dat hij het er niet mee eens was dat Kenneth Taylor, ja, in sommige media stond het, die werd uitgefloten. Hij werd helemaal niet uitgefloten.
Hij kreeg wel een applaus waarvan ik dacht, nee, ik zou er niet blij mee zijn. Het was
gewoon een, zeg maar, een soortement van juich van sarcasme.
Ja, van, ja.
Maar van het schip, die moet bij zichzelf te raden gaan hierover. Want hij stelt hem gewoon veel te lang op en de trainers hiervoor ook. Het was al lang duidelijk dat die jongen niet zo supergoed in zijn vel zit. En nog dat hij rendement heeft.
Je bedoelt, als je hem niet opstelt, wordt hij ook niet uitgefloten?
Nee, maar hij, om onverklaarbare redenen, staat hij altijd in de basis.
Een waarom? Praktische oplossing.
Cruyffiaanse wijsheid.
Nee, maar dat is toch zo? Hij stelt hem steeds op. En hij wordt nu gedwongen om hem steeds vroeger te wisselen, omdat Van de Bomen valt gewoon geweldig in. Of geweldig, dat is bij Ajax ook al een woord wat eigenlijk niet helemaal meer van toepassing is. Maar valt in ieder geval naar alle, ja, valt goed in. En dat zal dus steeds vroeger moeten gebeuren. Ik begreep al helemaal niet waarom die niet in de basis stond.
Ja, maar Henk, eerst werd gezegd, het was goed van Schip dat hij met een vaste elftal speelt. Want met een wisselend elftal, dat kan alleen Guardiola, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus je moet gewoon vastigheid creëren. En nu krijgt hij kritiek als hij gaat schuiven. Hè? Dus omdat het vaste elftal niet werkt. Dus het is ook wel, ja, het is nooit goed eigenlijk.
Nee.
En ik vond ook wel, hè, je kunt over Taylor veel zeggen dat hij slecht speelde. Maar hij speelde met Hato als linksback. Nou, die wil daar niet staan. En die staat er ook niet voor zijn plezier. Dat merk je, die schuift toch steeds nog weer naar binnen.
Ja.
En die komt helemaal nooit op de helft van de tegenstander zo'n beetje. En ze hadden een linksbuiten die geen echte linksbuiten is. En dus sowieso de buitenspelers waren heel erg slecht. Dus dan is het voor een middenvelder ook wel moeilijk om combinaties te vinden. En hij speelt met Henderson, waar hij niet aan gewend is. Die hem de hele tijd aanwijzingen geeft die hij volgens mij niet snapt. Want ik zie Henderson de hele tijd wijzen en
Henderson komt uit Sunderland. Hè? Dat is een ander dialect.
Ja, maar daar kan je heel zenuwachtig van worden. Van die mensen die aanwijzingen geven en je snapt ze niet. Dus dat kan ik weer bij hem. Dus het is, vind het wel makkelijk. Ik dacht ook typisch Ajax-stijl om één zondebok te kiezen. Hè? Vroeger was het Daley Blind en nu is het dan Taylor. En het kan toch niet zo zijn dat Taylor de hele last van de Ajax-misère op zich neemt. Terwijl ik zie zo'n wedstrijd, ik vond die Marta nog veel slechter spelen, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat was natuurlijk.
Maar dat is weer een jeugdspeler die nog jeugdiger is dan Taylor. Ja, want Taylor is eigenlijk een hele jonge speler, ja, nog. Maar omdat hij al 3 jaar in het eerste staat, lijkt het net of het een routinier is. Dus ik vind het ook wel ingewikkeld. Ik vind dat je moeilijk die jeugdspelers kunt verwijten dat ze underperformen.
Ja. Aan de andere kant, de wissel tegen Boede was Hato weghalen van de linksbackplaats.
Ja.
Sosa erin zetten. Het ging meteen beter lopen aan die kant. Zeker toen Van de Bomen ook toen inviel.
Ja.
Dus het is maar de vraag of het wel zo'n verschrikkelijk geweldig idee is om Hato linksback te zetten.
Nee, dat vraag ik me ook af. En waarom Soetelo wel dan altijd blijft staan? Hè?
Nee, ja, en Soetelo zet dus op een andere plek in de centraal, ja, achterin.
Ja.
Nee, maar dit klopt natuurlijk wel dat er op een paar kleine gebieden begrijp ik de keuzes ook niet helemaal. Maar feit blijft wel dat het is zo armoedig wat er uiteindelijk in staat. En of je nou Taylor even op de bank zet of weer laat invallen, ik denk dat dat wel verschil maakt. Maar ik denk vooral dat het de selectie en daar begon van het schip, dat vond ik heel opvallend gisteren, ook heel gelaten over. En ik vond hem ook heel, hij was nooit heel strijdvaardig, maar wel redelijk planmatig en doelgericht. En gisteren leek hij ook niet zozeer onverschillig zijn schouders op te halen, maar wel zijn schouders op te halen uit lichte, onderdrukte wanhoop. Hij wist het ook niet.
Het leek wel een beetje alsof hij dit seizoen gewoon als volledig verloren beschouwd.
Ja. En hij zei
we gaan dit seizoen ook niet meer. Het gaat dit seizoen ook niet meer gebeuren.
Nee.
Dus domineren thuis, ja.
Alle kenners zeggen toch ook, je moet je terug laten zakken. Want als je zo dat druk zetten,
ja,
dat
hoezo is domineren, gewoon. Ja.
Ik, als je zo in het stadion ziet, dat lijkt helemaal nergens op. Je ziet Bobby dan met een beetje wanhoop beginnen met druk zetten. En die andere spelers die doen gewoon niet mee. En Nek kan gewoon tot aan de 16 doorcombineren.
Nee, en het is ook knap als je met materiaal wat dan niet zo goed is, als je dan wel een team weet neer te zetten. Dat enige organisatie heeft, een plan heeft, een idee heeft. En daar lijkt het ook volledig aan te ontbreken.
Dat had hij eerst wel. Ik vond hem, toen hij het overnam, was dat een hele verbetering. Hè? Dat het wat meer dichter op elkaar speelde en minder naar voren. Maar nu lijkt hij weer zo drie kwart druk te zetten. Hè? Halverwege de helft van de tegenstander. En dan vallen er toch allerlei gaten, omdat die middenvelders alweer teruglopen. Dus dat snap ik niet. Het is volgens mij nu weer slechter dan toen hij het net overnam.
Maar toen leek iedereen zo opgelucht. Ik herinner me ook nog dat ik toen die wedstrijd thuis tegen Volendam keek. En dat was dan de degradatiekraker Ajax-Volendam. En dan was iedereen zo blij dat Ajax überhaupt weer eens won. Nou, misschien is die standaard sindsdien iets hoger komen te liggen. Maar ja, het is nooit goed geweest.
Of zo.
Nooit een nul. Het is zo pover. En hij zei gisteren ook, ik hoop dat de vonk dan een keer overslaat of zoiets. Ja, dat klonk ook zo. Zoals je een onbereikbare beliefde aanbidt of zoiets. Het klonk totaal kansloos. Het klonk. De buitenspelers, Banel en Marta, en hoe je het ook went of keert, dat is gewoon niet het niveau dat je moet nastreven. En dan stond donderdag Akpom linksbuiten en nu Linsson weer op de flank.
Linsson doet dat ook heel slecht.
Een wanhopige keuze.
Ik ben iets minder pessimistisch. Ik denk dat als je Henderson en Van der Bomen samen centraal op het middenveld zet, je zet Sosa linksback, Hato gewoon op zijn plek.
Ja, en Bergwijn en Berghuis terug.
Berghuis, daar twijfel ik over. Maar Bergwijn is een sowieso, mensen waren een beetje op Bergwijn aan het zeiken ook. Maar dat is echt wel.
Zullen we jou niet op betrappen?
Maar je ziet nu wel.
Die krijgt Taylor weer van Henk. Hè?
Je ziet nu wel dat die wordt gemist. Ben je het met me eens, Suus?
Ja.
Duurt te lang.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik ben minder voorzitter van de fanclub. Dus dat is. Tuurlijk. Hij is absoluut beter dan wat er nu staat op de flank. Ja.
Maar hij heeft wel meer vechtlust.
Maar hij heeft toch ook geen geweldig seizoen gedraaid als hij wel speelt?
We gaan door naar de volgende wedstrijd. Ja. Nee.
En er werd ook nog gememoreerd van, je hebt Gimenez die ook heel diep wegzakte na de winterstop.
Ja.
En die dan toch weer langzaam een beetje probeert overeind te krabbelen. Toen vergeleek Arne Slot zich met Dr. Phil. Ik dacht toen, als dat hij.
Arne Slot was Dr. Phil?
Ja, dat hij bedoelde daarmee, ik moet ook eens wat aan psychologie gaan doen, geloof ik hier.
Ja.
Maar dat is bij Ajax ook. Ik denk wel dat een goede therapie-sessie ook zou werken. Want ik vond dat er een soort depressiviteit over dat hele elftal, inclusief de staf, hing. Als je in dat stadion was, want het publiek was nog wel redelijk, voor Ajax-begrippen, redelijk positief, vond ik.
Ja,
maar één sessie is niet genoeg, denk ik, hoor.
Ja, misschien de rest van het seizoen, ja. maar dat, in ieder geval dat ze in behandeling worden genomen. Want
intern met z'n allen.
Want ik vond het ook.
Nou ja, ze lopen
een soort moedeloosheid straalt het uit, vind ik.
Nou, ik
hoe
vind
ze, hoe ze ik net, vond niet, wel net niet een duel aangaan of net niet doorlopen.
Bart Vrouws hoorde ik gisteren zeggen dat ze.
Wie?
Bart Vrouws, de cijferman van VI, die ook bij de NOS regelmatig zit. Dat er 29 verschillende spelers in de basis hebben gestaan bij Ajax. Niet invallers, maar. In de basis. Dat is bijna drie volledige elftallen.
Ja. Dat klinkt, klinkt een beetje inconsequent.
Ja. Mooi gezegd. Ja. Nee, maar dan ja. snap je volgens mij ook niet wat je medespeler doet, want je speelt nooit met hem samen. Je staat ook nog eens zelf op een positie die je misschien wel niet gewend raakt. Dus er is geen enkel iets om je aan vast te houden. En je kijkt volgens mij alleen maar om je heen van, wat moet ik doen?
Ja.
Waar ben ik? Hoe heet ik?
Ja, want als je kijkt hoeveel pasen achter de man komen die gestart is.
Maar eerste aanname, ja, ja. Je ziet bijna nooit één keer raken. Het is allemaal ook technisch gewoon best wel.
Ja, als ze de ballen beschrikken, dus kijken ze heel verschrikt om zich heen. Waar moet die heen? En dus dat is wel.
Ja, ik weet niet. Ik vond gisteren, het verbaasde mij dat ze dus gelijk maakten, NEC. Maar ik vond bijvoorbeeld, wat mij heel erg geruststelde, was een gesprekje tussen Van der Boom en Henderson op de penaltystip, toen ze op een corner stonden te wachten. Dacht ik, kijk, weet je, er is overleg op hoog niveau.
Verstandige volwassen mannen.
Dus ik vond dat geruststellend.
Maar wat ik ook dat je dit als lichtpuntje ziet, vind ik echt.
Ja. Wat ik ook geruststellend vond, was dat Henderson zijn keeper uitschold. In welke taal weten we niet. Toen die een bal wegschoot, maar laag. Toen maakte Henderson een gebaar van, de bal moet hoger.
Dat vond je ook een goede aanwijzing?
Hij deed met zijn hand, maakte hij een hogere boog dan zeg maar het traject van de bal door Ramais weggeschoten. Dus dat vond ik ook wel fijn, dat hij tenminste zijn keeper een beetje durfde aan te pakken.
Terwijl Ramai best wel goed is.
Ja, die wel goed keept.
Als we het dan toch over een lichtpuntje hebben.
Ja. En ik weet niet. Het kan zomaar omdraaien. Hè. Ik zag gisteren die spits van Man United, Højlund. Die maakte weer 2 doelpunten. Die heeft de afgelopen 6 of 7 wedstrijden gescoord. Die heeft daarvoor een wedstrijd of 10 helemaal geen bal geraakt. Ik bedoel, ook bij hem werd aan zijn mentale weerbaarheid, psychische gezondheid getwijfeld. Maar het was heel eenvoudig. Hij ging doelpunten maken. En de befaamde, door Van Nistelrooy ooit geïntroduceerde ketchupfles, is nu aan het leeglopen bij deze spits. Dus ja, er is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel nodig. Wil het omdraaien. Alleen consequent
maar
worden.
Henk, wat zeg je nou? Want je hebt het over een spits die wel gaat scoren. Nou, volgens mij is een van de weinige spelers bij Ajax die voldoet, is de spits. Dus dat is er al. Maar we hebben het over de rest van die veldspelers, toch?
Ja.
Die als loszand daar rondlopen.
We hadden het net over de psychische gesteldheid van het team.
Ja.
En dat kan natuurlijk heel snel omdraaien. 2 keer scoren. 4 keer scoren en het gat is boven. Lek. Dat kan ook gebeuren. Ze kunnen ook zomaar donderdag winnen van die Noren.
Ja.
Henk is echt van de wonderen. Hè?
Ja, mooi. Ja. En dan tegen AZ er lekker ook even met 5-0 overheen. Is het helemaal Champions League in zicht.
Ik ben Rooms opgevoed, dus inderdaad. Maar ja, er worden alleen volstrekt onlogische keuzes gemaakt.
Ja, maar die zijn al gemaakt, waardoor die selectie is gewoon niet goed genoeg.
Nee, maar Hato linksback zetten, gebleken is dat geen oplossing is.
Het is geen oplossing, maar ik denk dat als die gisteren centraal had gestaan, dat je ook niet had gewonnen. En ik denk als je nog 3 keuzes maakt en als Berghuis of Bergwijn meeloopt, dat je ook niet wint. Of heel toevallig een keer wel met 2-1 of 3-2. Maar het is structureel zo slecht en zo slecht georganiseerd. Ja, ik
vond het opvallend.
Ik wil me aan jou hoop vastklampen, maar
ik vond het opvallend als NEC de bal had, hoe makkelijk die rondging en van kant werd gewisseld en hoe iedereen precies op het goede moment.
Ja, maar dat is dus echt best wel
hebben.
Een goede ploeg. Ja. Maar qua selectie is het echt niet geweldig, maar er wordt wel goed gevoetbald.
Ja.
Dus daar zitten ook een paar spelers die zo bij Ajax mee kunnen, hoor.
Die Sandler bijvoorbeeld, die zou ik zo ruilen met Schuterlo. En dan kregen ze er 2 bij, denk ik.
Ja. Het is altijd geblesseerd, dus dat is een probleem bij hem.
Sandler dit seizoen niet.
Jawel.
Ja? Hij is nu al 4-5 wedstrijden niet geblesseerd. Nee.
Gelukkig. Ja, die heeft al jarenlang elk seizoen niet veel wedstrijden gespeeld. Dus dat is altijd.
Rush,
ja, maar je komt ook niet zomaar bij City terecht, natuurlijk. Nee. Dus er zit er hoop in. Maar
hij was net bij City en toen kreeg hij die kruisband, volgens mij. Toen was hij daar 2 weken.
Ja. Geweldige trap en inzicht en zo.
Kan
koppen.
Ja. En heb je Hoedemakers daar ook een goede speler? Die gek genoeg weg moest bij AZ. Of weg wilde, dat weten we niet. En dan die kleine Propert.
Er zitten, maar dat zijn toch niet.
Sontje Hansen moest weg bij Ajax.
Bij Ajax.
Ja. Beter dan Banel.
Echt ook wel. Maar dat zijn dus ook keuzes die natuurlijk van tevoren zijn gemaakt.
Ja. Enfin.
Die hebben ze natuurlijk, dat snap ik wel. Dat is vroeger is Ronald de Boer ook naar Twente gegaan. Mm. Het is beter om zo'n jeugdspeler in de basis bij een ander Eredivisie-team te hebben dan dat hij altijd op de bank zit.
Hè, dus... Ja, maar Hans is wel verkocht. Is niet verhuurd.
Ja, dat is wel dom dan.
Was Ronald de Boer ook niet verkocht?
Ja, volgens mij ook
verkocht.
Het is niet een uitlenen en minuten maken bij een Eredivisieclub. Het is gewoon.
Uit een soort overvloed moet je dan bij Ajax wel eens goede spelers
weggeven. Maar welke overvloed?
Maar dat kwam doordat die 100 miljoen van Mislintat gingen wij vanuit dat natuurlijk de prachtige.
Ja, maar Henk noemt nu Moedermakers en Proper. Als je dat in de zomer, als je die namen bij Ajax had genoemd, was je weggelachen.
Ik heb al heel lang geleden gezegd dat Proper een kandidaat is.
Ja, niemand heeft geluisterd.
Nee.
Lijkt me weer.
En het lachen hoor ik gelukkig niet.
Maar je weet het ook nooit, hè? Bij Jong Oranje speelt hij inderdaad altijd heel erg goed.
Ja.
Maar hetzelfde dat je met Sirikzee, die nu heel goed is. Maar dat was toch ook zo iemand, die had je ook 2 jaar geleden kunnen kopen. Maar dan was hij waarschijnlijk ook slecht geweest.
Nou ja, het is het moeilijkste in het voetbal en in opleidingen.
Het moment waarop je...
Ja, het is gewoon... bijna onmogelijk om de toekomst van spelers te voorspellen. Dat is echt heel moeilijk. Ik bedoel, Beenhakker, volgens mij was het Beenhakker, ik weet niet zeker, die Rijkaard aan Groningen wilde verkopen. Ja?
Ja.
Dat is natuurlijk, dat geloof je gewoon niet, maar dat was wel het geval.
Nou ja, jij bent natuurlijk een ervaren toekomstbezoeker. Ja. Ik denk dat je heel wat spelers hebt gezien waarvan je op zeker moment dacht, zeker. Dit is de nieuwe dit of de nieuwe dat.
Ja, en het komt meestal niet uit.
Nee.
Dus scouting is echt niet makkelijk. Gelukkig hebben we Feyenoord nog om het vaandel hoog te houden in Rome aanstaande.
Ze werden ook wel een beetje weggespeeld, vond ik, tegen Rome.
Spelen ze woensdag?
Ik denk donderdag.
Donderdag. Oh ja, het is...
Ik vond alleen Wiever bleef staande, vond ik. Op
Wiever was geweldig.
Ja.
Wiever was echt heel erg goed. Het vindt ook helemaal niet gek dat hij gisteren toch de bal weer... dat hij weer het winnende goal maakt. Want er is er maar één daar die dat elftal een beetje kan dragen. Dat is hij.
Het speelde geen geweldige wedstrijd, maar staat wel op de juiste plek. En had ook nog wel een fijne paas in huis op dat... moment waar Fase rood kreeg.
Oh, dat was een paas.
Dat was
van
wel
een
aardige bal. Ja, dus dan ben je wel beslissend in die zin, toch?
Ik zat toen nog in de parkeerkelder, denk ik, van P23 vast. Maar...
Wie?
Toen die Spaans
even uit te huilen van wat je nu had gezien.
Ik heb het gezien.
Henk was lekker snel weg.
Ja, Henk was lekker naar Feyenoord gaan kijken. Die zei, doei.
Ik zat in de drukte daar. Dus,
Hadden we ook niet verwacht, hè? Een paar jaar geleden, dat hij gewoon dacht...
Wat ik leuk... Nee,
ik ga eerder weg bij Ajax om Feyenoord te kijken.
Nee, Man United.
Okay.
Ging ik kijken. Maar wat leuk was, viel me op dat Feyenoord-Roma, die verslaggever, ik weet niet hoe die heet, doet ook niet ter zake, elke keer als de bal bij Paixão kwam, dan had hij een soort ingebouwde spanning. Oh my god, de bal komt nu bij Paixão. Dus steeds als... Vroeger ging de bal naar Koen Moulijn.
Ja.
Moulijn, weet je wel.
Dat meteen rechtop gaat zitten.
Het gevaar dreigt. Bij Paixão had ik zelf dat idee nooit. Terwijl die verslaggever zei, Paixão? En uiteindelijk, die kleine, die scoort hem er gewoon in.
Maar die werd ook helemaal vrijgelaten.
Ja, maar zelfs toen hij werd gewisseld, toen zei die verslaggever... En dan wordt nu het veld verlaten door Paixão? Dus er zit iets in zijn dictie die een soort ingebouwde spanning probeert te uiten. Ja.
Hij had zich voorgenomen dat hij de man van de wedstrijd werd.
Zoiets.
Praten hem ernaartoe.
Ja. Maar in principe hebben ze geen kans natuurlijk tegen Roma. Lijkt mij.
Ik zie het ook zonder.
We hebben het over Luc, dat hij goed kan koppen, maar die Lukaku die kan toch ook al...
dat was zijn schouder.
Maar goed, er zijn een soort raketinslagen hoe die bal, die krijgt snelheid nog. Als hij, bij hem denk ik dat zijn lichaam is van staal, dus het maakt eigenlijk niet uit waar
die bal
komt.
Opkomt.
Ja.
Ik vond dat wel fantastisch.
Het was de heup van Robby. Ja. Suze, jij had overigens de eindstand goed. Vorige
van,
week.
Van twee wedstrijden, toch?
Ja, van Feyenoord-Roma. En ook 1-1, van ja. Ajax-Boede.
2-2, ja.
Ga je nu een bokaal uitreiken?
Nou, wel even aandacht hiervoor vragen. Want ja. Wanneer gebeurt dit nou?
Nee, ja. Was ook blij.
Ja.
Je bent onderkoelde reactie.
Ja, 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 ja. Ik heb natuurlijk al een paar dagen gehad om het een beetje te laten indalen. En uiteindelijk is het ook wat Henk zegt. Hè. Je moet gewoon leveren. En doen wat je moet doen. En naar je potentie spelen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Dat is ook mijn werk.
Ja, ik had op X gezegd. Ja, ze levert gewoon. Hè. Ja.
Wat de trainer zegt.
Ja.
Maar clubs kunnen voortaan bij jou komen vragen wat het gaat worden.
Dat ja, maar misschien... kun je daar ook je beleid op aanpassen ja. natuurlijk. Dus dat is op zich wel praktisch.
Waarom moet je dan, neem je dan niet serieus als ik zeg van de Bomen en Henderson is het enige centrale middenveld voor Ajax? Waarom?
En je zegt nu iets anders. Dat zei je net niet. Ik denk dat dat inderdaad misschien wel zo is. Maar je had het net over dat het een hoogtepunt was dat Henderson en
overleg van de Bomen op penalty-stip
gingen wat tegen elkaar zeiden. Wat ik ja. een wonderlijke analyse vond.
Ja.
Maar ik vind het ook veelzeggend dat dit de dingen zijn waar jij je aan vastklampt.
Ja, ik zei tegen Sofie, kijk, ze praten. nu gaat het goed.
Ze praten?
Oh ja, bij Feyenoord viel me ook nog op. Dat iedereen, Trauner is er niet bij. Oh, wat erg, dit en dat. Die invaller, die
Belen.
Die speelde gewoon ontzettend goed. En ik dacht, is hij slechter dan Trauner? Echt niet.
In die wedstrijd niet, vond ik goed spelen dat, ja.
Hij heeft ook een paas. Bij Trauner, weet ik niet. Hij heeft ook een paas?
Ja.
Oh, oké, fijn. Om te horen.
Ik denk omdat hij een beetje uitziet als een mannetjesputter, dat je denkt van...
Die Belen.
Nee,
of Trauner. Ja, dus dat denkt, klopt wel.
Hij die is, kan, die, dat is gewoon zo'n,
ja, zo'n beetje zo'n,
lomperige voetballer ja, of zo. Ja, maar
ja, zo'n soort uitsmijter.
Dat is dus niet zo.
Ja.
Hij had ook een bril, zag ik nu op de tribune, die Derek in de jaren 70 had. En die uit de Raya Derek, weet je wel, die detective-serie.
Ja, bij Feyenoord moeten ze altijd heel erg lachen om het noemen van Trauner, noemen ze toch de apotheker.
Apotheker,
dat is, ja. En dat is een super grap, maar ik vind meer een uitsmijter, eerlijk gezegd. Het is typisch zo'n gozer die voordat hij erom vraagt al €4 in zijn handen hebt gedouwd.
Ja, maar dat
is dat tegenwoordig te weinig.
€4? Wil je dan twee euromunten of zo?
Ik gaf vroeger altijd 2 Rijksdaalders aan imposante uitsmijters.
Voordat je naar binnen ging? Zei goedenavond.
Ik overdreef nu.
Oké.
Dus ik bedoelde natuurlijk eigenlijk bij het verlaten van het etablissement.
Ik vind het ook heel specifiek, Rijksdaalders.
Ja, Rijksdaalders.
Vroeg je dan, voordat je wegging aan de bar, nog even, mag ik even
ik had
wisselen,
altijd, nee. Ik had altijd 2 Rijksdaalders bij me voor de uitsmijter.
Ja.
Genaamd Henk. Nee, maar dit terzijde.
En waar was die waar uitsmijter? Was dit,
ja. Op de kring.
En dan bij het weggaan 2 Rijksdaalders.
Ja.
Goedenavond, Henk.
Ja, maar hij zat altijd Henk. Zo. Ik doe nu iets voor. Ik zit zo met zo'n
een kommetje maakt hij van zijn hand.
Zo'n gekromde hand. Dat de Rijksdaalders niet op de grond konden vallen, begrijp je?
En de kring heeft een hele lange trap, dus ik begrijp wel dat je wel betaalde.
Maar ik vond die Belen, is Trauner weer heel in de uitwedstrijd? Pelle zegt van niet. Nou ja, lijkt mij geen probleem. En waarom denk ik...
Belen zou ook niet meer staan in het centrum bij Ajax, denk ik.
Belen? Zeker niet. Maar ik begin nu zo langzamerhand te denken dat Sven van Beek daar een goede... goede indruk zou maken. Nou ja, Sentler wel. Sentler, die kunnen ze halen. Maar ja, of die zou willen... Robby zei, ik ben nog een keer met hem en zijn ouders met vakantie geweest.
Oh ja?
Ja. Ja.
Grappig.
Terwijl Sentler toch aan hem hing, hè, en hem een duw gaf, een zet. Op zeker moment.
Ja, nou en?
Ja, nou en Nijhuis, die traditiegetrouw wuift dat soort dingen weg. Maar ja, ik weet niet. Als je ziet wat andere scheidsrechters
Ik las
doen.
Sowieso, ook in de VI hadden ze een overzicht van aantal overtredingen in de competities. En dat er heel weinig gefloten wordt in Nederland.
Weinig, relatief.
Ja.
Vergeleken met andere...
Ja, met Spanje, Engeland, Frankrijk.
Ja. Nou ja, ik kan me er iets bij voorstellen, want je zag die schop van Sadilek tegen Boet.
Ja.
Ja, ik weet niet, maar die gast die heeft misschien zijn knieband verrekt of zo. Zo zag het er een beetje uit. En mensen zeiden ook op social media, ja, het was gewoon een harde ingreep. Nou, dat was het echt niet. Het was gewoon bewust. Het was echt een bewuste rotschop. Nou ja.
Ja, en zo had Sparta ook in de tweede helft tegen Excelsior wat bewuste aanslagen, kunnen we toch wel zeggen.
Op die Driouche ook, hè?
Driouche, ja. Allemaal Driouche.
Ja, Driouche. Wat te verwerken, ja.
Ja, en af en toe een gele kaart. Maar dus Nederland, zelfs vergeleken met Engeland. Ja, Engeland heeft
dus dat staat natuurlijk
naam...
ook bekend als, maar Nederland, blijkbaar wordt er gewoon minder gefloten, meer weggewuifd. En er wordt ook veel minder kaarten, echt opvallend veel minder kaarten. En dat is, vond ik ook nog wel interessant, hadden ze dan ook nog de redenen van de kaarten uitgesplitst. En dan bleek dat er in Nederland amper kaarten worden gegeven over klagen tegen de scheids. Terwijl dat in andere landen veel meer zo is.
Zeker in macho-landen, hè? Zoals Italië, Spanje, heb je meteen een kaart te pakken. Als je maar iets zegt zelfs.
Ja.
Ja, of als je een stiltegebaar doet, zoals Dien Huis.
Ja, ja. Ik vond dat ook nog wel opvallend, toch?
Ja, maar dat vonden ze niet kunnen in Italië. Nee, want die coach hij is een beetje jong, dus ik laat hem maar. Terwijl bij ons is dat toch al die idiote gebaartjes die...
Ja, daar zijn we aan gewend, ja, toch? Maar ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien.
Ik stond er ook heel van te kijken.
Je vinger voor je lippen doet, dat je dan een gele kaart krijgt.
Nou, het wordt gezien, ik snap het wel, als het opruien van het publiek. Ja, omdat dat Frosinone had hem ook willen hebben. Dus die vonden dat de klap in een gezicht, dat hij ze zat
Ja, maar als scheidsrechter, denk je dat die scheidsrechter dacht van, oh, en Dien Huizen ging bijna naar Frosinone en dus wordt hij uitgefloten en dus wil hij nu zijn vinger voor zijn lippen doen?
Ja,
ook, ben goed ingelezen, vind ik dan, als scheidsrechter. Ja. Toch?
Ja, het zijn Italianen, die doen niks anders dan calcio volgen. Dus, nee, maar ik denk wel dat dat een rol speelt. Dat
mocht ook niet meer terugkomen in de tweede helft. Nee. Gewoon, ik hoop dat hij ervan geleerd heeft. Ja. Nee, dat zei die coach.
Ja, de Rossi. Ja.
Oh, ja? Ja, echt. Die vond het echt gewoon...
De Rossi vond het
zo
normaal.
Doen we dit niet. Ja. Ja. Mm-hmm. Die heeft hem gewoon ook in de kleedkamer gehouden. Ja, heb geel gepakt en... maakte wel een aardige goal ook nog.
Jezus, wat een mooie goal.
Ja.
Toch?
Ja.
Ook iets voor Ajax.
Ook voor die Ajax. Zou bij Ajax niet meer staan, zullen we nog maar weer eens zeggen.
Ja, zijn vader speelde bij Ajax. Ik geloof 1 wedstrijd in het eerste. Nou ja, dan hebben we nog... ik heb nog een fragmentje gezien. En Pelle zei, het is een oud fragmentje. Maar het is Thierry Henry... En die vertelt iets wat Wenger hem geleerd heeft. Moet je horen.
As we do strikers, he never gives me the ball in the right time, where I want it. I'm going to go and tell the boss, I've had enough. He said to me, don't ask yourself the wrong question. Can Freddy see you? I'm like, no, he cannot see me. No, that's true. He usually has his head down. So, well, start to think on how you should move with players. So I started to think, with Dennis, mostly you move however. Robert likes you to come short to do a 1-2. Freddy likes to dribble, so you need to be in his line of vision of dribble. So I started to move and make runs in function of who had the ball. Instead of saying to myself, making the same run with Kolo Touré that I will make with Patrick Vieira. Kolo Touré didn't have a long pass. I'm making runs in behind. You're stupid. Why are you going long with Kolo? You can go long with Dennis. You can go long with Reyes. You can go long with Pires. You can go long with Patrick Vieira. You can't go long with those guys. So I started to adjust my game to them.
Okay, dit vind ik dus echt ongelooflijk. Dat Henry zegt dat Wenger hem leerde om zijn looplijnen aan te passen aan de speler die de bal had. Als Touré de bal heeft, hoef je niet diep te gaan, want die krijg je toch niet. Want dat kan hij niet. Als Ljungberg de bal heeft, dan moet je niet denken dat die komt. Want Ljungberg... Die speelt aan de rechterkant. Die ziet jou niet. Er staan tegenstander tussen. En die kijkt alleen maar naar de grond. Dus die ziet jou niet. Dus wacht maar.
Tot Vieira en zo, ja.
Totdat hij jou kan zien. En dan kan je diep gaan. Bergkamp maakt niet uit. Elke bal die hij geeft, die ziet jou. Dus dat geeft niet. Maar stel je toch eens voor dat bij Ajax en bij PSV misschien... dat Veerman de enige is die zo denkt. Maar bij Ajax, dat spelers denken van... Oh, ik ga nu niet lopen, want hij heeft de bal.
Nee, dat is echt
hogere voetbalkunde.
Ja.
Maar ik vind het geweldig dat Wenger dat soort dingen... en dat Thierry Henry dat aannam van Wenger. Dat is ook natuurlijk al, want het was al een superster. Dat is natuurlijk ook heel interessant.
Nou, ik ken hem wel van Ajax uit de tijd van Jacques Zwarte Cruijff enzovoort en de keizer. Dat als zuurbier diep ging, liep de voorhoede alvast terug. Want die voorzet die kwam toch of achter de goal. Of...
Ja, dat klopt wel. Ja, maar dat hier, in het hoofd van Henry dus een soort opslag zat. Bij die speler moet ik zo lopen. Bij die speler moet ik zo lopen. En bij die speler kan ik gewoon ongebreideld diep gaan, want die ziet me.
Ja, maar dat is natuurlijk de kracht van als je elkaar goed kent en lang met elkaar speelt en ook begrijpt wat elkaars kwaliteiten zijn en hoe iemand keuzes maakt. Dan ga je daar je eigen gedrag, als het goed is, op aanpassen. Want dat is ook in jouw belang. Hè? Henry heeft ook belang bij dat hij weet wanneer hij diep moet gaan of ingespeeld kan worden. Want dan kan je gewoon gevaarlijker worden. Maar als je het nu hebt over het huidige Ajax, die zijn niet in staat om die inspeelpaas al te verwerken. Laat staan dat je gaat denken, wat gaat mijn medespeler doen?
Ja, nou ja, ik denk dat Robby denkt van, ik ga diep, dus... God zegene de greep.
Ja, dat maar denk
Henk,
ik
je
ook.
Had het wel over de Invincibles. Hè? Dat is wel een legendarisch Arsenal wat je aanhaalt. Dus dat is ook wel weer...
Ja, maar ik vond toch wel...
Barcelona in de tijd van Iniesta en Xavi. Ja, die konden ook met ogen dicht nog elkaar vinden. Dus ja.
Toch vond ik
als
het
je die zou blinddoeken, zouden ze nog winnen.
Ja, maar ik vond toch desondanks dat ik... Dat klopt, maar ik vond toch nog een bijzonder fragment. Omdat... Het is voetbal op een niveau waarvan wij in Nederland echt nee. niet meer denken.
Nee.
Dat is voorbij.
Ja.
Ja, Harry zit ook vaak bij die This is Football podcast. Ja.
Ziet het ook weer goed, hè? De Engelstalige hardgas. Een goede analist.
Ja, en die is...
Dus de Engelstalige hardgas. Wij zijn de Nederlandstalige This is Football. Hoe wil je het?
die is zo en eloquent en slim. En alle verhalen die hij vertelt... Echt bij bijna alle verhalen denk ik, dit zou iedere trainer in de Eredivisie ook, dat zou ik hem ook toewensen. En dat gebeurt gewoon niet. Het is alsof er een heel andere taal wordt gesproken.
Ja.
Wie nam hij nou laatst na afloop in de maling? Was het Micah Richards?
Ongetwijfeld.
Thierry Henry, Richards of iemand vergeleek Henry met een speler. En dat Henry stom verbaasd zei, zoiets van, vergelijk je mij met hem? Met hem? Maar ik was echt veel beter, weet je wel, zo.
Dat je het zelf moet zeggen als Henry nog, hè?
Oh, jammer, ja.
Ja, maar wel met een glimlach, ja, weet je wel. Maar. Het was het zogenaamde dolle, ook op niveau. Maar goed, ja. Ik weet niet, als Soetelo de bal heeft of mensen zich dan realiseren, oké, hij speelt hem normaliter altijd redelijk hard op die hoogte in. Laat ik maar vast gaan lopen. Echt gebeurt
nee,
dat niet.
Natuurlijk niet.
Nee.
Hey, maar elkaar zien, Henk. Pelle is al 10 minuten bezig aan jou.
Hey, Pelle is aan het zwaaien.
Henk, zijn gedrag wordt nog niet echt aangepast door zijn medespelers.
Koning van de week. Wie is de koning van de week?
Hatch Moussa.
Oké. Okay.
Hij had natuurlijk wel nog een doelpunt bij gehoord. Maar,
of een
assist. Nou ja, 14 dribbles, 7 doelpogingen. Ja, was gewoon heel leuk.
Thomas?
Ik dacht aan Tiziani Noslin van Hellas Verona inmiddels. En die speelde 2-2 geloof ik tegen Juventus. En hij scoorde. En dat was niet een hele mooie goal. Maar dat was wel, het is op zich een mooi verhaal. Hij is 24 geloof ik, iets heel... jeugdigs in zijn doen en laten. Speelde ruim drie jaar geleden nog op amateurbasis. Komt uit Amsterdam, heeft bij Buitenveldert gespeeld, bij Zwift, waar ik vroeger speelde. En die heeft lang er tegenaan gehikt. Toen natuurlijk via Fortuna uiteindelijk wel in het hoogste Nederlandse niveau gekomen. Maar niet eens heel opvallend. En nu, niet vermoedend, keek ik naar samenvatting van Juventus. En toen liep hij iedereen eruit en scoorde hij toen de 2-1. Het werd dus 2-2. En ik dacht ineens, jeetje, via de vlakbij Zwift Buitenveldert een afsnijroute. En ineens speel je op de Serie A. Ik vond het heel leuk. En ik vond het eigenlijk ook heel grappig dat hij 10 minuten na die goal ongelooflijke kramp had. En af moest. Dit is nog niet helemaal zijn wereld. Maar ineens was hij erin gestruikeld. Zo kwam het over.
En heb je toen ook aan jezelf gedacht?
Ja, voelde je onderdeel van het succes?
Nee.
Nee. Had mij ook kunnen gebeuren. Ja. Heb je dat niet gedacht?
Die jonge stromen heb ik wel vanaf mijn 6e, 7e ongeveer al vaarwel gezegd. Omdat niks in mij ook maar even voor talent kon doorgaan. Maar wel
met Noslin in een team gespeeld, of niet?
Nee. Oh. Met Tristan heb ik in een team gespeeld.
Oh. De muzikoloog. Ja. Net een andere hoofdrolspeler van de podcast. Ja.
Nee, maar wel dezelfde club. Dus ja, nee, ik heb nooit met hem in een team gespeeld. Hij is ook 9 jaar jonger.
Dat kan niet.
Maar wel dezelfde omgeving en ineens liep hij hier rond.
Frans.
Ja, ik vind dit wel als verhaal wel bekronen waard. Maar wat ik zelf heb gezien, toen ik hier kwam, dacht ik, is die Saito van Sparta.
Oh, ja. Zo'n leuk. Die solo,
dat is echt waarom je van voetbal houdt, vind ik dat.
Of in de terminologie van Ibi Afalai.
Daar ga je voor naar het
stadion. Daar
ga
je voor naar het stadion.
Ja, dat is ook wel zo'n voetballers.
En ook zo klein. Hè? Hij heeft alles tegen, zou ik maar zeggen. Voor, ja. Dat is qua fysiek, denk je, die schrijf je af voor topvoetbal. Maar hij razendsnel.
Ja, echt een leuke voetballer, hè?
Ja.
Heel vrij of zo.
Ja. Ja, en dan moet ik nog. Ik vind het heel moeilijk. Want ik. Ik sluit me gewoon ergens bij aan. Ik sluit me aan bij Saito.
Oh ja.
Ja.
Want ik had ook nog wel Wiefer in me gedacht. Want ik vond hem wel woensdag tegen donderdag tegen Roma. Ja. De enige van echt internationaal niveau aan Feyenoord kant.
Ja, want die blijft daar. En dat bestaat niet dat die blijft daar. Maken, dat bestaat echt niet.
Ik vond het ook niet zo gek dat Atletico interesse hem zou hebben gehad. Dat moet je toch altijd met een korreltje zout nemen, geloof ik. Ja. Maar dan zou hij helemaal niet misstaan in principe.
Nee.
Ze hebben er wel een paar goeie al staan. Dus maar
Nee, ik ook Saito. Saito wint. Ja, dacht ik. Dan krijg
Bell is heel verdrietig, want die kent hem. Jij kent hem nog samen met hem in de supermarkt, geloof ik, gewerkt of zoiets.
Noslin was een?
Ook onderdeel van succes.
Buurjongetje. Bellen. Oh, kijk. Iedereen kent Noslin.
Heel leuk.
Zou die niet een soort hardgras hem niet kunnen sponsoren op een bepaalde manier?
Of andersom, dat hij hardgras kan sponsoren. Lijkt mij beter.
Voor ons gunstiger.
Ja, toch iets kapitaalkrachtiger, denk ik.
Ik weet niet of die bij Hellas Verona nou verschrikkelijk veel verdient.
Oh, ik denk dat hij meer dan ik verdient. Wij, ja.
Maar meer dan wij, dat sowieso, ja.
Maar misschien wil hij een vignetje van hardgras wel voor een zacht prijsje
op zijn shirtje plakken.
Ja.
Ja. Leuk. Hellas Verona. Preben elk jaar Larsen heeft daar gevoetbald. Ja. Toen werden ze geloof ik kampioen zelfs.
Het kan gewoon dat hij die naam verzint. Weet je wel? Gewoon.
Preben elk jaar Larsen? Jij denkt dat ik die naam verzint?
Nee, maar dat zou kunnen. Ik zie namelijk ook tegenover me echt hele grote ogen van wat zegt hij.
Maar Frans weet het nog wel.
Ja, zeker. Ja. Moest wel diep in mijn geheugen tasten. Maar...
Larsen die heeft mij ooit verteld dat hij een zwart boekje had. Waarin een aantal namen stond van spelers die hij nog een keer terug moest pakken.
Oh, fysiek.
Ja.
Als hij tegenkwam op het veld, dat hij nog heel eventjes zijn voet zou laten staan.
De Sadilek zou doen. Ja.
Dan ben je wel...
Dan is je vraag wel heel koud dat je het niet meer uit je hoofd weet. Vind ik wel. Dat je ik moest
per
nog
iemand, club.
Wie was het ook alweer?
Nee, okay. Maar ik moest nog iemand afleggen.
Wie moet ik vandaag?
Ik denk dat het een soort van metafoorachtige...
Ik hoop het niet. Ik hoop
Little dat Black Book.
Ja. Wat Reven had met de doodvonnissen. Dat hij zegt, ik moet even naar boven weer een paar doodvonnissen schrijven.
Oké, de wedstrijd van de week. Nou, Suus, daar ga je weer.
Mijn wedstrijd van de week is
AZ Ajax. Wat wordt de stand?
Nou, dat vind ik echt niet de wedstrijd van de week, maar...
Nou, er komt er
zijn
nog
er twee,
een.
Hè?
Er zijn
komt
twee er middenmotors in Nederland. Weet
er zijn twee wedstrijden van
de week. Ja, ik wil nog even benoemen dat Spanje-Nederland vrijdag...
Vrijdag spelen de vrouwen tegen elkaar van Spanje en Nederland. En wie wint, gaat naar de Olympics.
Precies.
Zeg ik dat goed?
Dat zeg je absoluut goed. En gaat naar de finale van de Nations League, maar Olympische Spelen...
Het is opeens wedstrijd van de week geworden. Zie je dat?
Dus net zoals die goal van...
Geweldig.
Techniek staat die goal van Banel in het stadion. Was
ja, van wie is hij?
Ik zag Miedema even een paar fragmenten uit de wedstrijd Arsenal-Manchester United. En speelt zij mee?
Nou, die revalidatie gaat niet geweldig. Dus vorige week zat ze dan ook weer niet bij de selectie.
En nu wel?
Maar ze heeft nog geen 90 minuten gespeeld. Nu kwam ze er, geloof ik, in de 86e minuut in of zo.
Ja.
Wel meteen weer impact en goede acties en dergelijke. Ja. Maar ja, het gaat niet zoals ze willen. En ze is niet topfit. En Jill Roort heeft de kruisband afgescheurd. Dus
ja,
dat is wel jammer voor
voor de
Nederlandse
goals.
Aanval.
Voor de goals.
Bijvoorbeeld.
Ja. Gezien het feit dat het nu de wedstrijd van de week is geworden. Spanje is wereldkampioen, dacht ik.
Ja, dacht je goed.
Wat wordt de stand? De einduitslag?
Ik denk dat Nederland 2-1 verliest.
2-1 verliest.
Okay. Het was toen heel spannend, hè?
Spanje was in de eerste helft veel beter.
Nederland kwam nog een beetje terug toen in die wedstrijd. Ja. Ik zeg 3-1.
Voor Spanje.
Ja. Thomas?
Ik zeg, ook vooral afgaande op die eerdere wedstrijd die ik nog helder in mijn hoofd heb, 2-0 voor Spanje.
Nou, dan hou ik de hoop levend. Dan wordt het 2-2, want je hoeft die
penalties.
Moet je die ook voorspellen dan?
Nee.
We hebben een goede keeper, dus dan wint Nederland.
Ja, die pakte de laatste vier in een penalty-serie bij de club.
Ja.
Allemaal.
Een geweldige keeper, want meestal is dat, als je denkt aan vrouwenvoetbal, de keepster, die kan niet bij de lat of weet ik wat. Maar deze, die heeft alles. Hè?
Ja, is een nieuwe generatie echt, ja.
Nee, maar dat klopt. Er zat laatst weer iemand te zeuren van die analisten over dat het, je kon aan het vrouwenvoetbal echt wel zien dat het er nog niet was aan de keepers. Toen dacht ik, wij hebben gewoon toevallig wel een hele goeie.
Ja.
Domselaar is gewoon... En die blijft ook niet... Wat is het? Aston Villa, dacht ik. Of zo'n soort club. Daar blijft ze natuurlijk niet.
Nee, het verbaast me eigenlijk dat ze daar...
Dat ze naar zo'n...
Volgens mij 3 jaar heeft getekend.
Een beetje middelmatige Engelse club.
Ja, ik denk dat ze nu al gewoon in de top had kunnen spelen.
Ja. Nou, andere wedstrijd is... nog even herhalen. Dus 2-1, 3-1...
2-2.
2-2, 2-0. Goed, PSV Dortmund. Moeilijk, hè?
Ja.
Vind ik moeilijk. Frans, jij mag beginnen deze keer.
Ik denk gewoon dat Haller in ieder geval heel goed gaat spelen, want die heeft vleugels.
En PSV heeft laten weten...
Hij was licht geblesseerd, maar hij schijnt wel waarschijnlijk wel fit te zijn.
Oh ja, en Malen is goed in vorm. Dus
ook geblesseerd.
Oh ja, nou ja.
Maar PSV had laten weten dat ze dit een makkelijke loting vonden.
Maar dat Dortmund,
wie precies? Heeft
Dortmund,
PSV?
Nee, maar Dortmund heeft dat ook laten weten.
Ja, dus het is, voor allebei is het een hele simpele loting.
Beide moeten waken voor onderschatting van de tegenstander.
Ja, het is natuurlijk als PSV draait, is het als team denk ik beter dan Dortmund.
En ze spelen thuis.
Ja, en het is wel een met Veerman weer erbij. En ik weet niet, Ramaljo, zit hij er ook weer bij? Of...
Ja, die is onmisbaar.
Vaste waarde.
Volgens Peter Bos.
Dat is dan wel weer jammer. Hè? Maar
Boskagli zit er. Ja, die speelt ook goed, toch?
Ja.
Dus wie?
Boskagli.
Die is wel goed.
Ja, maar die zit er ook weer in een goede periode.
Ja.
Dus 2-1 PSV.
Oeh, dat wilde ik ook zeggen.
Met 1 kopgoal van Luc de Jong uiteraard. Thomas?
Ik denk niet dat PSV wint. En dat is ook omdat ik Dortmund ook een beetje per toeval een paar keer eerder in de Champions League dit jaar heb gezien. Ze zaten in die goede pool. Die hebben toen uit bij Paris
Saint-Germain
wel verloren. Maar ze hebben toen uit bij Newcastle gewonnen met veel geluk. Maar uit bij Milan gewonnen. Ze hebben in de competitie staan nu 4e. Ik heb het net even opgezocht. En ze staan bijvoorbeeld boven Leipzig. Dat ik ook erg goed vind. Ze hadden ook uit bij Leverkusen als een van de weinigen gelijk gespeeld. Kortom, in die uitwedstrijden gaat het best goed. En het is ook gewoon wel, het is een team met heel veel van die namen die je al 10 jaar hoort. Ja. En duidelijk goed op elkaar ingespeeld. Niet in de grootste vorm, maar dat is PSV ook niet. Dus ik denk een 2-2.
Sus.
Dan doe ik 3-2.
Voor PSV?
Ja.
Ik zeg 1-1. Doelpunt Luc de Jong. Over Paris Saint-Germain gesproken. Heeft iemand gekeken naar die wedstrijd tegen Sociedad?
Nee.
Nee.
Nou, dan was ik de enige. Dan kan ik slechts vaststellen dat Paris Saint-Germain goed heeft gespeeld. Dat is het.
Dankjewel voor deze analyse.
Ja. En dat Mbappé natuurlijk weer een goal maakte. Ja.
En dat die al in Madrid is...
Schijnt te hebben getekend bij Madrid. Ik weet het niet. Dan krijg je dus Vinicius en dan krijg je Mbappé. En dan krijg je Rodrigo. Ja. Als dat maar geen ruzie wordt, denk ik dan.
Nou ja, je had natuurlijk beroemd bij Barcelona dat je de MSN voorhoede. Dat ging toch ook lekker? Dat is,
Ja. Nou ja, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat hij naar Madrid gaat.
Ik vind het wel goed dat die sheiks niet alles kunnen kopen. Ik vind het altijd goed als ze bij een sheikclub weggaan.
Ja?
Standaard. Principieel.
Paris Saint-Germain vind ik afschuwelijk dat dat bestaat, eerlijk gezegd.
En is dat, speelt dan ook nog een rol dat het Arabieren zijn?
Nou, nee, niet per se. Het wel dat het zo'n alleen maar koopclub is, zou ik maar zeggen. Dat er helemaal geen, dat het alleen maar een handelsfirma is.
Nou ja, ze scouten wel echt heel erg goed, hè? Had jij wel eens van Vitinha gehoord voordat hij bij Paris Saint-Germain speelde?
Nee, maar goed, dat kan wel. Maar het is natuurlijk ook wel frappant dat je zo lang zoveel koopt en toch nooit die Champions League wint.
Ze hebben ook eigen kweek. Dan hou ik op, hoor. Warren Emery. Fantastische speler, echt geweldige speler.
Jawel, nee, natuurlijk. Het zijn allemaal fantastische spelers, maar het is geen club waar je, ik tenminste, warm voor word.
Dit was het. Deze sombere noot sluiten wij af.
En nee, dan Ajax, hè?
Ik kan niet anders zeggen dan tot de volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.